Inderdaad, zoals gelezen werd uit Romeinen hoofdstuk 15, werden de schriften in het Oude Testament voortgebracht, ook ter wille van ons. Want hoe dan ook, wij noemen het Oude Testament, het is het Oude Testament, het zijn boeken die in oudtestamentische tijd zijn voortgebracht, maar het neemt niet weg dat ze op voorhand spreken over dat Nieuwe Testament, dat Nieuwe Verbond, waaraan wij door geloof hebben deelgekregen en waarin wij staan en leven en waarvan Christus de hoge priester geworden is. Als dan ook in het Nieuwe Testament het een en ander naar voren gebracht wordt, en ik bedoel dus in de nieuwtestamentische Bijbelboeken, dan is dat altijd teruggrijpend, min of meer, op deze oudtestamentische uitspraken. En als wij dus het Nieuwe Testament lezen over wat bekend staat als de tekenen en wonderen van de Heer Jezus, dan zou je kunnen zeggen het komt uit de lucht vallen, maar dan op een andere manier dan je meteen zou denken. Want hoe dan ook, deze tekenen die de Heer Jezus deed, werden in het Oude Testament wel degelijk aangekondigd. In het Oude Testament, waar zeker in het profetisch woord, dat wil zeggen in de profetische Bijbelboeken, dikwijls sprake is van blinden en doven, waarbij de termen gebruikt worden ter beschrijving van de situatie van Israël in het algemeen. Dat wil zeggen, het hele volk wordt beschouwd als een volk van blinden en doven. En het wordt hen ook min of meer verweten, omdat juist dat Israël, dat volk Gods, in de eerste plaats het woord van God had ontvangen en dus ziende had moeten zijn en niet alleen dat, maar bovendien ook sprekende, horende naar het woord Gods en niet doof. En sprekende de woorden Gods en niet dom of stom. Het is interessant, die woorden, dom en stom. Ik heb het nagekeken, het blijkt uiteindelijk zo te zijn dat de juffrouw Nederlands ongelijk had en dat dom en stom wel degelijk hetzelfde is van oorsprong. Dat, wij hebben er later wat verschillends van gemaakt en in de Volksmond is dat verschil nooit helemaal doorgedrongen. Wij noemen iemand die dom is stom. En het blijkt ook helemaal correct te zijn, want het idee is dat hij dan niks te zeggen heeft. Als iemand dom is, heeft hij geen wijsheid, dan spreekt hij dus niet. En sterker nog, dan is hij eigenlijk krachteloos. Het aardige is dat dat woord dat in de Bijbel gebruikt wordt voor iemand die stom is, is vaak exact hetzelfde woord dat gebruikt wordt voor iemand die doof is. Dat tot verwarring van de vertalers, want vertalen het dan met doof of stom, of dan maar allebei, doof, stom. Maar de echte betekenis van de term blijkt te zijn dat het gaat om krachteloosheid. Het woord kopto is het, geloof ik, in het Grieks, komt overeen met ons woord kappen, afgekapt zijn, levenskracht verloren hebbende, enzovoorts. En dat is ook precies waar het om gaat. En het hangt samen met geen wijsheid hebben uiteraard. Hè. Stom zijn, blind zijn heeft van doen met horen en zien. En dus met het ontvangen en het inzicht hebben in wijsheid als zodanig. En als Israël in het Oude Testament reeds beschreven wordt als een volk van doven en blinden, is de simpele gedachte niet dat ze een lichamelijke handicap hebben, maar dat ze onwijs zijn omdat ze niet luisteren naar het woord God dat tot hen gesproken was. En waaraan zij als Israël ook hun identiteit ontleenden. Want Israël is Israël omdat het het woord Gods heeft ontvangen. Om het te bewaren, te beheren en eventueel uiteindelijk dus in laatste instantie ook te prediken. Maar niettemin, ook in het Oude Testament wordt aangekondigd dat de Messias, dat nieuwtestamentische tijden zouden meebrengen, dat blinden de ogen zouden worden geopend en dat stommen weer zouden spreken en dat doven zouden horen en eventueel dat kreupelen zouden wandelen en zelfs ook dat gevangenen weer vrijheid zouden krijgen. En het is onder alle omstandigheden altijd precies hetzelfde. De betekenis blijft gelijk. En waar het uiteindelijk om gaat, is niet alleen dat de Heer Jezus Christus, de Messias, per definitie zou voortbrengen de wijsheid Gods, het woord Gods, waarvan hij ook de personificatie was volgens, in ieder geval volgens Johannes 1 vers 1, maar hij zou leven voortbrengen en daarmee vrijheid. Want dat zijn dingen, dat zijn begrippen die bij elkaar horen. Geen leven zonder vrijheid, geen vrijheid zonder leven. En daarna komen wat ik altijd noem de grijstinten. Naarmate men vrij is, leeft men. En naarmate men niet vrij is, leeft men niet. Het zijn begrippen die in de Bijbel aan elkaar gekoppeld worden. En u kent waarschijnlijk wel de uitspraken uit bijvoorbeeld Galaten 5 en Romeinen 5. Waar staat dat wij leven onder het nieuwe verbond, niet onder de wet, maar onder de genade, omdat we met Christus zijn gestorven, begraven en opgewekt. Maar vervolgens staat er, we staan in de vrijheid, omdat wij leven hebben ontvangen. Onvergankelijk leven, eeuwig leven en per definitie dus vrijheid. Dat zijn dingen die in het Nieuwe Testament uitgebreid beschreven worden, vind ik tenminste, en zeker in relatie tot wat in het Oude Testament daarover gezegd wordt. Maar wat de Messias doet, wat Christus doet, wat de Heer Jezus Christus doet aan u en mij, is hij geeft ons leven en hij stelt ons in de vrijheid. Maar die begrippen van leven en vrijheid hangen rechtstreeks samen met het kennen van de waarheid. Eigenlijk zou ik ermee moeten eindigen, maar ik begin maar even met die uitspraak uit Johannes hoofdstuk 8, die u langzamerhand hopelijk wel uit het hoofd kent ook. Waar de Heer zegt, tot degene die geloven, want dat staat erbij, dat velen in hem geloofden, in Johannes 8 vers 30. Hij zegt tot hem, indien gij lieden, vers 31, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen, want dat is wat discipelen betekent. Sommige vertalingen geven zelfs leerlingen, maar dat is ook hetzelfde natuurlijk. Indien gij lieden in mijn woord blijft, dat men geacht werd te geloven reeds volgens vers 30... Zo zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. En dat is kennelijk een latere fase. Het gaat er eerst om dat men het woord des Heren gelooft. En het woord des Heren is de waarheid per definitie weer. Maar men zou het eerst geloven, daarna zou men het verstaan. Ik heb met dat soort begrippen geen moeite. Werden wij geachter moeite mee te hebben. Als het over religie of godsdienst gaat, dan zouden we het altijd eerst moeten begrijpen en dan kunnen logisch verklaren en dan pas aanvaarden enzovoort. Ik moet u zeggen, toen ik op school was, was het altijd andersom. Wij moesten eerst geloven wat de juffrouw zei. Tot en met de derde klas lagere school was het een juffrouw, ja. En wij moesten geloven wat de juffrouw zei en later hebben we er soms ook nog wel wat van begrepen, van wat ze zei. Ik weet niet of ik alles begrepen heb, maar ik heb ook niet alles onthouden wat ze zeiden. Dus vooruit, dan weet ik dat niet. Maar het was eerst geloven en daarna pas begrijpen. Dat is de normale volgorde in het onderwijs altijd geweest. Je hoefde niet te weten waarom het zo was, je moest eerst weten dat het zo was. En als je verder leerde, zal ik maar zeggen, dan leerde je wellicht ook nog een keer waarom het zo was. En moest je het zelfs kunnen bewijzen soms ook nog, hè. Maar goed. Maar dat is de volgorde en dat is ook de volgorde met het woord Gods feitelijk. Men zou het eerst geloven in de zin van als zodanig aanvaarden. De term uit hier Johannes 8 vers 30, geloofden veel in hem, in vers 31 ook. Hij zei tot de Joden die in hem geloofden, indien gij lieden in mijn woord blijft, zo zijt gij waarlijk mijn volgelingen en zult de waarheid verstaan. Toekomende tijd, dat is dus later. En als resultaat daarvan, en de waarheid zal u vrijmaken. En dat is nog altijd de situatie. Ook in onze dagen, wij zouden het woord Gods geloven, daarbij blijven, en dan zouden wij de waarheid leren verstaan. Dat wil zeggen, inzicht daarin krijgen, in de samenhang van het geheel. En als gevolg daarvan zouden wij vrij worden. Het is hier meteen het einde van de uiteenzetting, die kent u langzamerhand hopelijk, want het antwoord is meteen, wij zijn Abraham's zaad, we hebben nooit iemand gediend, hoe zeg jij dan, gij zult vrij worden? Ze zeggen, wij waren altijd al vrij, en ja, dan houdt het meteen op dus, hè? Want dan is er niets meer om naar te streven, dan hoeft men de waarheid ook niet te verstaan, want men verbeeldt zich dat men al vrij is. Hier gezegd over de Joden, maar onder ons christenen komt hetzelfde natuurlijk ook nog wel voor. Namelijk, dat wij denken de waarheid te hebben en wij denken al vrij te zijn, punt, en dat is het dan. En toch is het dat niet. Hetgeen later ook blijkt natuurlijk uit de nieuwtestamentische brieven. Die spreken over de situatie van na de opstanding van Christus uiteraard. Het blijkt dat men de waarheid tot op zekere hoogte kent. Maar daar niet werkelijk bij blijft. Men neemt er genoegen mee en beschouwt zich als vrij. En dat is dan meteen het einde van het verhaal ook. En vandaar dat zo dikwijls gesproken wordt over vleeselijke christenen, ook genoemd zwakke gelovigen, en meer van dat soort uitdrukkingen. En eigenlijk zou je kunnen zeggen dat al die nieuwtestamentische bijbelboeken de gelovigen oproepen om inderdaad de waarheid te leren verstaan, zich daarop te oriënteren en niet zichzelf tot norm te verheffen, zo van wij zijn er al, maar om het woord Gods zelf, namelijk de Heer zelf, tot norm te verheffen. En dan blijkt dat we met apostel Paulus moeten zeggen, niet dat ik het al gegrepen heb, maar ik jaag ernaar of ik het ook grijpen mocht. En dat soort uitspraken uit Filippenzen deze keer. Maar goed, ik wilde u eigenlijk meenemen naar Marcus hoofdstuk 8, waar wij vinden het verhaal van, nou ja, het verhaal, die term mag je niet meer gebruiken, denk ik. Maar ik gebruik het toch maar. Een verhaal is een verslag. Er wordt verhaald. Dat wil zeggen, het is een rapport over de gebeurtenissen. Hè? Als ik verhaal zeg, bedoel ik niet, het is verzonnen. Maar integendeel, het is een verhaal. Het is een verslag van wat geweest is. Het wordt opgehaald, als het ware. Het verhaal van de genezing van de blinde te Bethsaida. De aardigheid ervan is dat het een van de geschiedenissen is die alleen vermeld wordt door Marcus. En Marcus is van de vier evangelisten het kleinste boekje, toch? Staat dus verhoudingsgewijs het minste in, maar niettemin vinden we dit teken alleen maar vermeld hier in Marcus. Er is er trouwens nog één, die staat één bladzijde eerder. Die wordt ook alleen maar verteld door Marcus. En de aardigheid is dat het daardoor juist aandacht opvalt, hè? Het is niet zo, de andere drie hebben het overgeslagen, dus het was niet belangrijk. Het is juist deze ene heeft het vermeld, dan moet er iets mee wezen. En er is ook iets mee. Eén bladzijde terug namelijk, althans in mijn Bijbel, zijn we in Marcus 7 vanaf vers 31, de genezing van een doofstomme. En daarna dus in 8 vers 22, de genezing van een blinde te Bethesda. Niet alleen komen deze twee tekenen naast elkaar te liggen, doordat ze alleen door Marcus vermeld worden, maar ook door de aard van het verslag en van de gebeurtenissen. Het lijkt namelijk op elkaar. Ik weet wel, doofstom is wat anders dan blind, maar dat is alleen voor de dokter zo. Want overdrachtelijk gezien is het natuurlijk toch hetzelfde. Men heeft het woord niet, men heeft het woord Gods en dus de waarheid niet. Men ziet dus ook niet. Men heeft geen kennis en dus geen visie. Ik lees hem eerst even door in Marcus 7 dan. Daar staat Marcus 7 vers 31. Hij wederom weggegaan zijnde van de landpalen van Tyrus en Sidon kwam aan de zee van Galilea. Dus we zijn in Galilea. Door het midden de landpalen van de Decapolis, van de tien steden. Is dat, hè? Decapolis. De tien steden waar het een beeld van is. Dat hoef ik u niet uit te leggen, daar wilde ik het vandaag niet over hebben. Maar het is in Gallië en het is bij de tien steden. Hè? Dat was toch niet zo moeilijk. En daarna, zij brachten tot hem een dove die zwaarlijk sprak en baden hem dat hij de hand op hem legde. En hem van de scharen alleen genomen hebbende, stak hij zijn vingeren in zijn oren. Hij doorboorde zijn oren als het ware. Daar kom ik niet meer op terug, maar onthoud die. Stak hij zijn vingeren in zijn oren en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan. En opwaarts ziende naar de hemel zuchtte hij en zei tot hem, Ephata, dat is, wordt geopend. En terstond werden zijn oren geopend en de band zijner tong werd los. Hij werd van de tongriem gesneden, heet dat. En hij sprak recht. En hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. Maar wat hij hun ook gebood, zo verkondigden zij het des te meer. En daarna lees ik meteen erachteraan, hoofdstuk 8 vers 22. En hij kwam te Bethsaida, dat ligt aan de kust ongeveer van het meer van Galilea. Dus weer dezelfde plaats eigenlijk. En zij brachten tot hem een blinde. En dat lazen we zojuist ook. Zij brachten tot hem een dove. En hier, zij brachten tot hem een blinde en baden hem dat hij hem aanraakte. En de hand des blinden genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek, het dorp, en spoog in zijn ogen en legde de handen op hem en vraagde hem of hij iets zag. En hij opziende zeide, ik zie de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij de handen wederom op zijn ogen en deed hem opzien. En hij werd hersteld en zag hen allen ver en klaar. En hij zond hem naar zijn huis, zeggende, ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek, in het dorp dus. En al lezende hebt u waarschijnlijk gemerkt dat de details van het verhaal nogal gelijk zijn. Er is één belangrijk verschil, en iets, dat is iets heel bijzonders in deze geschiedenis in Marcus 8. Dat is namelijk dat de genezing in twee fasen verloopt. Daar kom ik zo op terug, maar het gebeurt niet in één keer goed. En dat is uitzonderlijk, want in alle andere keren was de genezing van het ene moment op het andere. Dit is de enige uitzondering die ik ken, die ik ooit ben tegengekomen in de Bijbel. Daar heb ik het later over. Maar in de eerste plaats, in beide gevallen was het in Galilea, bij het meer van Galilea in elk geval. Hier heet het, in hoofdstuk 8 heet het Bethsaida. In de introductie tot de geschiedenis in hoofdstuk 7 is trouwens sprake van Sidon. Maar Sidon is hetzelfde als Saida. Dat heeft van doen met, zo vertaalt men het meestal, met jagen en eventueel vissen. En Bethsaida is dus het huis van de visvangst en het lag inderdaad aan het meer van Genezaret, het meer van Galilea of hoe het maar genoemd wordt. Maar de betekenis komt overeen met die van Sidon. Maar wat dat vissen en jagen betreft, moet ik eraan toevoegen dat de echte betekenis van de term is niet die van vissen of jagen, hoewel het in alle woordenboeken zo staat. De echte betekenis is die van terzijde liggen. In de zin van afwachten. Het is namelijk vissen in de zin van, we moeten maar afwachten of we wat vangen. Je gooit je hengeltje uit, maar het zal wel een visnet geweest zijn natuurlijk. Maar daarna is het wachten tot je beet hebt als er hengeltje is. En als er visnet is, is het wachten tot je het net ophaalt om te kijken wat het is. Je kunt er verder niks aan doen. Je werpt het net uit, je vaart een eindje rond en dan maar hopen dat je wat vangt. En voor zover het jagen is, is het precies hetzelfde. Jagen niet in de zin van ergens achteraan jagen, maar jagen in de zin van een val gezet hebben en maar wachten tot er wat in komt. Of in hinderlaag liggen en maar wachten tot er een knijn voorbij komt. Hè? Afwachten, dat is eigenlijk wat het is. Terzijde liggen. Ik heb het letterlijk zo overgenomen uit een van mijn naslagwerken. Terzijde liggen, comma, afwachten. Dat is de betekenis. Het wordt geïnterpreteerd als vissen en jagen. Maar u herkent hierin natuurlijk onze situatie. En in het bijzonder die van de 10ste stammen. Die van, die van ons, vervreemd van het burgerschap Israëls. Laat ik die andere kwestie maar niet aanhalen dan. Hè. Maar die van ons, vervreemd van het burgerschap Israël. We hebben er geen deel aan. We moeten maar wachten tot er wat gebeurt. En dat is het dan. En inmiddels doof en blind. En voor degene die het nog te moeilijk vindt, kun je het altijd nog toepassen op het Joodse volk zelf in onze tegenwoordige tijd. Het is terzijde gesteld, het doet er niks mee, het ligt daar maar en het is maar afwachten. Tot er wat gebeurt. Tot men de Heer ontmoet. En dat is wat hier dus ook aan de hand is uiteraard. Hè? Maar goed, je vindt het dus, die term vind je dus in beide geschiedenissen. Bethsaida, de ander. Je wordt geassocieerd met Sidon, maar het is precies hetzelfde. In het ene verhaal staat in 7 vers 31, zij brachten tot hem een dove. In 8 vers 22 staat, zij brachten tot hem een blinde. Maar dove en blind is overdrachtelijk hetzelfde, dus waar praten we over? Daarna in 7 vers 33, waar staat dat de Heer hem van de scharen alleen genomen heeft. De Heer leidde hem uit de scharen, nam hem apart. En in 8 vers 33, wat was het, 8 vers 23, lezen wij, en de hand van de blinde genomen hebbende, leidde hij hem uit buiten het vlek. Hij nam hem apart. Als men genezen wil worden, als men wijsheid, woord, licht, hoe het maar heet, wil ontvangen, als men leven wil ontvangen, als men in de vrijheid wil staan, moet men uitgeleid worden buiten. Heb je dat? Buiten de legerplaats. Het beginsel vind je dus eigenlijk twee keer. Het is aan de ene kant de positie van de volkeren als zodanig, vervreemd, voor mijn part vreemd, van het burgerschap Israëls. Maar daarna wordt het individu eruit genomen en die wordt weer uitgeleid, wordt weer apart gezet. Hebt u die? En als het goed is herkennen we onze eigen positie erin. Wij waren heidenen, want ik zou het niet meer hebben over 10 stammen. Wij waren heidenen. Dan kan het ook niet misverstaan worden. Wij waren heidenen, hadden geen deel aan het burgerschap Israëls. Bij wijze van spreken waren we Nederlanders. Maar wij werden gebracht tot de Heer. En door hem uitgeleid. Als wij tot de Heer komen of tot de Heer gebracht worden, worden we uitgeleid. Niet maar uit Israël, maar ook uit de heidenen, wel te verstaan. En u herkent de geschiedenis van de 10 stammen, hè? Eerst vreemd van het burgerschap Israëls en daarna daaruit alsnog uitgeleid. En daarmee toegevoegd aan de gemeente en gebracht buiten de legerplaats met dank aan Hebreeën 13, want daar gaat het natuurlijk allemaal over. Maar daar ontmoeten wij de Heer, buiten de legerplaats namelijk, laat ons tot hem staan. Laat ons tot hem uitgaan, buiten de legerplaats, onder verwijzing naar een oudtestamentische geschiedenis, waar dat letterlijk ook ooit een keer zo gebeurde, maar daar ga ik nou verder niet meer op in. Tot hem uitgaan, naar buiten, en hier is het zo dat de Heer leidt hem uit. In beide gevallen. Daarna is ook in beide gevallen sprake van speeksel, in 7 vers 33, waar staat: en gespogen hebbende raakte hij zijn tong aan, met dat speeksel blijkbaar. En in 8 vers 23 staat er gewoon: de Heer spoog in zijn ogen. De variant komen we later nog tegen in Johannes 9, waar het speeksel vermengd werd met het slijk van de aarde en op de ogen gestreken. Maar goed, daar ga ik niet verder op in. Het idee is namelijk simpelweg dat het speeksel uit de mond van de Heer Jezus een beeld is van het woord Gods. Het alles wat uit de mond Gods uitgaat namelijk. Speeksel is gewoon mondwater, want zo heet dat feitelijk. En water is een beeld van het woord Gods, dat is de hele Bijbel door zo. Op een of andere wijze, maar fundamenteel blijft dat hetzelfde idee. En het water in de mond, het speeksel, is een beeld dus van het woord dat uit de mond Gods uitgaat. Hebben jullie? En doordat wij dat woord Gods ontvangen, worden wij horend en eventueel ziende, want wijsheid, licht, waarheid ontvangen wij inderdaad door het woord Gods. Bovendien, een mens zou niet bij brood leven alleen, maar bij alles wat uit de mond Gods uitgaat. En dus, dat woord, dat speeksel, is een uitbeelding van het leven Gods dat men ontvangt. Men ontvangt waarheid en daarmee leven. Men ontvangt wijsheid en daarmee leven. En daarmee vrijheid, omdat het een daaraan gekoppeld begrip is, maar het is een vrijheid buiten de legerplaats uiteraard. En om het concreet te zeggen, in onze wereld, in de samenleving bestaat dat niet. Daar is geen vrijheid, maar daar is ook geen leven. Daar heerst de dood en eventueel heerst daar zonde en wet, maar dat is allemaal bediening des doods uiteraard. En u weet waar het toe leidt. Praktisch gezegd, als we wijsheid, het woord van God willen ontvangen, als we leven willen ontvangen, bevrijd willen worden, zit er maar één ding op. Wij zouden ons door de Heer laten uitleiden. Dan wel, wij zouden tot de Heer uitgaan. Afhankelijk van waar men het leest, uiteraard. Nou goed, en daarna lezen we ook nog uiteindelijk in 7 vers 36. Hij gebood hun lieden dat zij het niemand zeggen zouden. En in 8 vers 26, hij zei: ga niet in het vlek en zeg het niemand in het vlek. Ga niet terug het dorp in, maar bovendien zeg het niemand. Want, en dat is voor de meeste gelovigen, is dat het moeilijkste van alles. Ze worden dikwijls aangespoord om toch vooral alles tegen iedereen te zeggen. We zouden toch getuigen zijn en ik zal het niet tegenspreken. Maar dit is veel fundamenteler nog. Namelijk, het zou gezegd worden, er zou over gesproken worden, maar niet in, maar buiten de legerplaats, om zo te zeggen. Wij als gelovigen die uitgegaan zijn tot de Heer, dan wel wij als gelovigen die werkelijk uitgeleid zijn door de Heer, wij spreken met elkaar over deze dingen uiteraard. Het aardige is trouwens dat ik eigenlijk ook de volgende bladzijde moet aanhalen, waar sprake is van de verheerlijking op de berg, waar Mozes en Elia samen met de Heere Jezus gezien werden en zij spraken met elkaar. Maar er was niemand bij, behalve die drie, daarom hebben we verslag ervan, Petrus, Jacobus en Johannes. Maar de rest van de discipelen was er niet eens bij. Op die berg, het was een besloten aangelegenheid, teruggetrokken als het ware uit een wereld die beheerst wordt door de duivel en zijn personeel. Vandaar die maanzieke knaap, daar beneden aan die berg. Maar goed, dat is zo stuk 9, daar wilde ik het niet over hebben. Maar het grondidee blijft gelijk. Die waarheid namelijk, natuurlijk kun je het vertellen in de wereld als zodanig, maar het zal niet werken. En men zal daar niet genezen worden ook. Men zal er niet ziende worden of horende worden. Daar is geen plaats voor waarheid in de wereld, want juist de wereld wordt volgens de Bijbel althans gekenmerkt doordat men daar de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. Dat is de situatie. Wil men dus waarheid horen, aanvaarden en verstaan, zal men inderdaad de wereld moeten loslaten. En daarom worden wij geroepen uit de tegenwoordige boze wereld enzovoort. Maar dat is de algemene nieuwtestamentische waarheid natuurlijk. Een waarheid die hier geïllustreerd wordt. Het bijzondere van dit schriftgedeelte in Marcus 8 is, zoals ik al gezegd heb, dat het gaat in twee fasen. Ik krijg er ook regelmatig vragen over. Wat betekent dat toch? Ik zie de mensen als bomen wandelen. Mijn antwoord daarop vandaag is kort. Het antwoord is gewoon, het betekent dat er aan zijn gezichtsvermogen nog wel het een en ander mankeerde. Alleen wij zijn er niet op bedacht, omdat we denken als de Heer geneest gebeurt het in één keer helemaal goed. En dat is hier niet het geval. En het wordt ook gedemonstreerd. Wat we lezen is, de Heer leidde hem uit buiten het vlek. In vers 23, spoog in zijn ogen, legde de handen op hem. Die term komt al vaker voor, niet omdat handoplegging een genezende werking zou hebben, hoewel sommigen dat denken. Maar handoplegging is de uitdrukking van identificatie met. Dat is de meest fundamentele betekenis. Een toepassing van de term. De Heer draagt als het ware zijn eigenschappen, zijn hoedanigheden over aan deze man. En in het Nieuwe Testament vind je later handoplegging in een wat praktische toepassing. Maar die praktische toepassing is dan altijd dat verantwoordelijkheden die iemand heeft overgedragen worden doordat handen opgelegd worden. Als je goed leest kun je ergens lezen dat Paulus de handen legde op Timotheus. Hij had hem een bediening gegeven door oplegging der handen. Dat is zeggen, een deel van wat Paulus had, had hij overgedragen aan Timotheus. Het is het overdragen van hoedanigheden in het algemeen en meer specifiek, wat praktischer, het overdragen van verantwoordelijkheden. Maar zo kan gezegd worden dat de Heer als het ware zijn handen op ons gelegd heeft. Hij heeft ons zijn hoedanigheden gegeven, waardoor wij gezegend zijn met elke geestelijke zegening in Christus en in de hemel, onder verwijzing naar Efeze 1 vers 3. En hier wordt dus als het ware het leven, ik zei als het ware, het leven van de Heer Jezus Christus en daarmee zijn wijsheid, zijn licht en zijn vrijheid overgedragen op deze blinde man. Als het ware, zeg ik, want het beeld is natuurlijk een beeld. Het spreekt op voorhand over de situatie van na de opstanding van Christus, want daar is pas sprake van eeuwig leven en van werkelijke vrijheid en van het nieuwe verbond en zo verder. Maar het leuke is dan, hij spoog in zijn ogen en legde de handen op hem en dan, dat vind ik het leuke, hij vroeg hem of hij iets zag. Zie je al iets? Begint het al te werken? Zie je al iets? Hij was blind en hij wordt gevraagd of hij iets zag. Het is langs alle kanten leuk. Als hij blind was, zag hij uiteraard niks. En als de Heer hem genezen had, waarom vraagt hij dan of hij wat ziet? Het zal wel blijken. Maar het gaat erom dat hier gedemonstreerd wordt dat het niet van het ene moment op het andere gebeurt. Het mag dan een wonder zijn, dat is het ook, maar het gebeurt niet zomaar in één klap. Begrijp je me goed, bij andere gelegenheden gebeurt het wel van het ene moment op het andere, want daarmee wordt gedemonstreerd dat het geen toevallige aangelegenheid is, maar dat de Heer het doet. Het is inderdaad een wonder. Het is een wonder als iemand die blind is, ziende wordt. En het is een wonder als iemand die van niks weet en wandelt in een duistere wereld waarin de waarheid verborgen wordt, niettemin komt tot kennis der wijsheid Gods, of hoe je dat maar zeggen moet zonder arrogant te klinken. Maar dat het laatste van het ene moment op het andere gebeurt, dit is niet echt waar. Hoe zal ik dat uitleggen? Normaal is dat iemand die wordt geboren, die kan niet eens zien trouwens. Dat duurt nog een paar dagen voordat de oogjes open gaan. En dan gaan ze open en wordt er nog niks gezien. Want het hele punt is dat men moet leren zien. En liefst met twee ogen. Dat is tamelijk noodzakelijk om diepte te kunnen waarnemen. En dat ik dat zeg is omdat het nogal eens voorkomt dat mensen wel leren hun ogen te gebruiken. De baby's dus. Maar ze gebruiken er maar één. En de ander niet. En u weet wat er daarna gebeurt, hè? Ik weet niet of ze het nog doen. Maar toch. Het oog dat goed is, het oog waarmee men ziet, wordt afgeplakt om het kind meestal te dwingen om het luie oog, want zo heet dat dan, het luie oog te gebruiken. Want als dat niet gebeurt, dan treedt dat oog nooit in werking en blijft het gewoon blind. Er mankeert aan het oog niks, maar men heeft nooit geleerd het te gebruiken, dan is het blind en blijft het blind. Ik had zo'n kat, zo'n mislukte Siamees. En Siamees hebben de neiging scheel te worden, katachtige trouwens sowieso. Vroeger zagen we al een schele leeuw op televisie. Ja. In Daktari of was dat? Daktari, nou goed. In ieder geval, dat komt nogal eens voor. Maar die van mij, die had het ook, die loenste ook nogal. Totdat het beest blind werd aan één oog. Dat kan je zien, want de koplamp is uit, zeg ik altijd. Leuk op de foto, één rood oog. Er komt het licht uit de rug. De andere is inmiddels, er is iets mee gebeurd. Maar dat verhaal zal ik u besparen. Maar aan de kat merk je geen verandering. Kennelijk was dat het luie oog. En het is nu beschadigd, waardoor het er sowieso niet meer werd. Je kunt het nu zien. Maar waar het om gaat is dat men ogen moet leren gebruiken. Daar is tijd voor nodig. Men moet dat ontwikkelen. En mijn opticien zei ook, ja, je ogen gaan wel achteruit, maar ik heb wel een paar oefeningen voor je. Je kan er nog wel wat aan doen. Hij zei, maar dat doe je toch niet, dus ik zei, maar een bril voorschrijven. Zo gaat dat dan. Maar men moet het leren gebruiken. En dat is de situatie ook wat betreft de geestelijke dingen. Het ene ding is dat toen wij tot geloof kwamen, werden wij fundamenteel en van het ene moment op het andere in staat gesteld om te zien. Van mijn part ook om te horen. Omdat het uiteindelijk toch hetzelfde is. Maar de vraag is of wij het doen. Want het moet ontwikkeld worden. Dat is bekende verschijnselen. Mensen kunnen op een gegeven moment hun ogen niet meer gebruiken, of ze worden blind, of weet je veel wat. En wat er dan gebeurt, is dat hun gehoor ineens zich ontwikkelt. Ze moeten ook wel. Je moet al je zintuigen gebruiken die je nog over hebt. Zo werkt zoiets nou eenmaal. Maar het is met zien en horen zo. Men moet het leren. Men moet leren dingen herkennen en dingen interpreteren. En iets als diepte zien, dat is ook maar onzin. Diepte kun je niet zien, maar we hebben geleerd het verschil tussen wat ons linker en rechter oog ziet te interpreteren als diepte. Maar je moet het wel leren. En zo verder. Maar in de geestelijke zin geldt precies hetzelfde. De Heer opent ons de ogen, dan wel opent ons de oren, maar of we ze gebruiken, dat is nog maar de vraag. En in de praktijk zal blijken dat we het moeten leren. En in de praktijk blijkt bovendien dat al die nieuwtestamentische brieven, zeg ik dan maar weer, daar melding van maken. Namelijk dat zoveel zwak zijn, maar ook zwak blijven dikwijls in het geloof. En dat wij in het algemeen als gelovigen worden opgeroepen om die geestelijke ogen en oren ook daadwerkelijk te gebruiken. En niet alleen maar ter waarneming, maar ook, en juist en vooral, opdat hetgeen wij waarnemen door ons ook in de praktijk van ons leven zou gebruikt worden. Wij zouden niet alleen licht leren zien, wij zouden ook in het licht wandelen. Wij zouden niet alleen hoorders des woords zijn, maar ook daders des woords. En eventueel, volgende vers is dat ongeveer in Jacobus, het daders des werks. Daar komt het in de praktijk op neer. Men zou er wat mee doen in de praktijk. En dat is wat hier geïllustreerd wordt, want wat er staat is, hij vroeg hem of hij iets zag en hij opziende, in de zin van zijn ogen opslaan, zo heet dat, ogen open doen en kijken. Hij opziende, zeide, dat kan op zoveel manieren vertaald worden, maar goed. Hij opziende zeide, ik zie de mensen, letterlijk staat er trouwens gewoon, ik zie de mannen. Waarom men dat met mensen vertaald heeft, weet ik niet. Met mannen vind ik voor de hand liggende, omdat dan wat duidelijker is wat hij ziet. Wat de man ziet is namelijk gewoon de discipelen die daarbij aanwezig zijn en die hem tot de Heer gebracht hebben. Uit vers 22. Zij brachten tot hem een blinde. Wie bracht er tot hem een blinde? Wel, men hoeft slechts de voorgaande verzen te lezen om te weten dat het de discipelen waren. En toen aan deze blinde gevraagd werd of hij iets zag, zegt hij: ik zie de mannen, degene die hem tot de Heer gebracht hebben, maar degene die dichtbij zijn dus. Want ik zie hen als bomen wandelen. Nou ja, bomen wandelen niet, maar dat is het verschil. Dat wil zeggen, hij ziet ze als rechtopstaande objecten, maar bovendien bewegen ze heen en weer. Hetgeen bomen niet doen. En dat is het dan. En dan zeggen we, wat betekent dat? Wat het betekent, is dat hij niet goed zag. En dat hij blijkbaar alleen dingen zag die dichtbij waren, maar dan in elk geval nog vaag. En dat het dat betekent, dat blijkt gewoon uit het volgende vers, want daar staat het. Kijk, er staat eerst: ik zie de mannen, de mensen, want ik zie hen als bomen wandelen. Daarna legde hij, de Heer namelijk, de handen wederom op zijn ogen, in tweede instantie, en deed hem opzien. Met, voor zover ik heb kunnen nagen, hetzelfde woord als in vers 24, opziende. Het schijnt dat in sommige manuscripten een ander voorzetsel voor opgebruikt wordt, namelijk dia, in de zin van doorziende, zodat men ook zegt, hij moest nog beter kijken, kijk nog eens goed. Vooruit dan maar weer. Hij deed hem opzien en hij werd hersteld. Hij geeft nou geen commentaar meer, maar er staat gewoon bij: hij werd hersteld en zag hen allen, en niet maar de paar die dichtbij waren. Hij zag hen allen ver en klaar. En de uitdrukking ver lijkt me duidelijk. Ik weet niet meer welk Grieks woord er staat, maar het begint met telen. En dan weet u, dat betekent ver. En daarna klaar in de zin van scherp en dus helder. En het is één woord, ver en klaar in het Grieks. Vandaar dat in sommige vertalingen maar één woord staat, ver namelijk, of zoiets. Maar het is allebei, het is ver en klaar. Dat wil zeggen in de verte ook scherp. Hetgeen automatisch impliceert dat hij in vers 24 in de verte niks ziet, omdat de domweg absoluut niet scherp is. En hij ziet dus alleen dichtbij wat en nog tamelijk onscherp. Maar het is het werk van de Heer waardoor hij überhaupt ziet. Maar het is ook het werk van de Heer dat de man niet alleen ziet of waarneemt in het algemeen, ongeveer wat dichtbij is, maar ook dat wat veraf is en zelfs scherp. Laat hem tot u doordringen. Uitdrukkingen van die strekking namelijk vinden wij in de schrift wel meer. Ik zal proberen u te laten zien, want ik vind zoiets in 2 Petrus 1, vers 9... 2 Petrus 1 vers 9, want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. Nou ja, blind. Van verre niet ziende. Dat is betrekkelijk blind. Van verre niet ziende. Dan is men dus blijkbaar bijziend. Men ziet alleen dat wat dichtbij is, maar niet wat veraf is. En waar de grens ligt, weet ik niet, maar één ding weet ik: hoe verder het weg is, hoe vager het wordt. Men ziet alleen dichtbij en men heeft geen goede scherpte diepte, heet dat. Hè? Dat is voor de fotografen onder u dan. Maar bij welke deze dingen niet zijn, die is blind, van verre niet ziende. Dat gaat over diegenen die alleen dingen waarnemen die heel erg dichtbij zijn. En de dingen die heel erg dichtbij zijn, zijn de dingen uit het eigen persoonlijke leven, de eigen persoonlijke omstandigheden. Zulke mensen kijken niet verder dan hun neus lang is. Maar men ziet alleen de eigen directe persoonlijke omstandigheden. En ik zeg er maar meteen achteraan, kenmerkend voor zwakke gelovigen, voor de natuurlijke mens, voor vleeselijke gelovigen, is dat ze hooguit, als het mee zit, zichzelf zien en hun eigen omstandigheden. Dat is heel hun wereld. Dit is zwart-wit wat ik nu zeg, hè? Maar generaliserend, dat mag schijnbaar niet, maar ik doe het toch maar weer even. Hè? Men heeft niks anders en men ziet dus ook niks anders. Men kijkt daar niet buiten. Wat voor belang zou men er trouwens bij hebben? bij wat verder af is. Maar u wordt geacht te weten zo langzamerhand dat het in onze levens als christenen niet primair gaat om ons eigen leven. Niet dat het onbelangrijk is, maar het gaat primair om het leven van Christus zelf. En die is tamelijk ver weg, namelijk die heeft de positie in de hemel. En daarom zouden wij zoeken de dingen die boven zijn, waar Christus is, zittend aan de rechterhand Gods. Christus die ons leven is. En dat is niet, heeft niet rechtstreeks van doen met onze aardse omstandigheden en ons eigen persoonlijke leven en onze bezonjes en wat het allemaal maar wezen mag. Hoe dan ook, wij zouden zien op de Heer en dat zou een uitwerking hebben, zo wordt het ook beschreven, bijvoorbeeld in Colossens 3, dat zou logischerwijs een uitwerking hebben op ons persoonlijke leven en op onze persoonlijke omstandigheden. Maar zolang het alleen maar om het laatste gaat, lost er nooit zich iets op. Dat kan namelijk niet. Men heeft namelijk domweg geen visie, geen zicht. Geen zicht op de dingen die ver weg zijn. Want kijk, waar gaat het over in 2 Petrus 1? Over dat ons de grootste en dierbare beloften geschonken zijn, vers 4. Namelijk door het geloof. En daarna, ons is namelijk gegeven alles wat tot het leven en de godzaligheid behoort. Dat is vers 3. Maar de bedoeling is dat daarbij zal gevoegd worden, vers 5, naastigheid, geloof, deugd, kennis, matigheid, leidzaamheid, godzaligheid, Philadelphia, broederlijke liefde namelijk, en agape, liefde jegens allen. Want zo deze dingen, vers 8, bij u zijn, of bij u overvloedig zijn, zij zullen u niet ledig, namelijk niet onvruchtbaar laten in de kennis, waarheid, kennis, licht, in de kennis van onze Heer Jezus Christus. Want bij welke deze dingen niet zijn, die is blind. En dat is precies waar het om gaat. Wij zouden zicht hebben op de Heer Jezus Christus en op dat leven en de godzaligheid en al wat erbij hoort dat de Heer ons gegeven heeft. Met als gevolg dat wij ontvlieden het verderf. Dat is vers 4. U leest het schriftgedeelte nog maar eens een keer door. Dus vers 4. En we zouden ons oriënteren dus op de Heer. Op dingen die verder af zijn. Ik denk het vaak onderweg met de auto soms. Die gaat niet zo hard. Op de motor denk ik het veel vaker. De kunst van heel het rijden is dat je niet een paar meter voor je auto of voor je fiets op de vloer kijkt, op de grond kijkt. En ziet waar die streep loopt en probeert daartussen te blijven. Want daar ben je te laat om te reageren. Waar het om gaat, dat is het hele geheim van dit soort zaken, is dat je zo ver mogelijk vooruit kijkt. En dus anticipeert op de dingen. Weet waar het werkelijk om gaat. En of je dan af en toe over de streep gaat, kan nooit veel wezen en het is ook niet ernstig dan. Want die koers op de lange termijn, die zal men vasthouden. En die koers is gericht inderdaad op die eeuwige dingen die voor ons bewaard worden in de hemel. Het is gericht op de Heer zelf. Het is een variant op het anker der ziel, achter in het voorhangsel enzovoort. Daar is ons leven op gericht en aan verankerd, om zo te zeggen. Dat is eventueel de koers die wij varen, al is dat dan een ander beeld, logischerwijze. Maar dat is de loopbaan die wij lopen. Wij lopen die loopbaan vanwege het eind daarvan, want daar zou ons die kroon wachten enzovoort. Maar daarvoor moet je ver kunnen kijken. En vandaar, maar dat zeg ik natuurlijk niet voor het eerst, dat de praktische christelijke levenswandel rechtstreeks verbonden is aan de verwachting van de wederkomst van Christus en met hem het loon. Dat is waar het over gaat. En anders is men van verre niet ziende. En dan is men ook, staat hier in 2 Petrus 1 vers 9, vergeten de reiniging zijner vorige zonden. Dat wil zeggen, het betekent in de praktijk van het leven dan niks meer. En dat men een kind van God is en gered is van deze wereld betekent niks, zolang je leven nog steeds georiënteerd is op je eigen meest nabije omstandigheden. En die bepalen dan je leven en de beslissingen die je neemt en de koers die je vaart enzovoort. Je komt nergens. Woorden van die strekking vind ik ook bijvoorbeeld in 1 Korinthe 13. Daar gaat het niet over blind zijn meer, maar het gaat wel over dezelfde dingen. In 1 Korinthe 13 gaat het niet over blind zijn, maar over kind zijn. Vers 11 van 1 Korinthe 13. Toen ik een kind was, sprak ik als een kind, was ik gezind als een kind, overlegde ik als een kind. Maar wanneer ik een man geworden ben, en de bedoeling is dat wij dat zijn, en anders zo spoedig mogelijk worden, zo heb ik teniet gedaan hetgeen eens kind was, want wij zien nu als kind namelijk, en dus als onvolwassen kind van God, als nog vleeselijk, want zo heet het in 1 Korinthe 3 is het, meen ik. Dat zijn jonge kinderen in Christus, weet je wel. Nu zien wij door een spiegel in een duistere reden. Maar de aardigheid van het verhaal is dat de spiegels van die dagen een vaag beeld gaven. En niet scherp, omdat die mooie vlakke spiegels zoals wij ze hebben, die bestonden toen niet. Voor zover er glas was, was het oorlogsglas, kent u dat nog? Sommige oude woningen heb je dat nog. Je kan er doorkijken, maar je krijgt een vertekend beeld. Het oppervlak is namelijk niet glad. Of het waren, en dat schijnt het meest voorgekomen te zijn, koperen spiegels, gepoetst koper. Maar dat is ook niet vlak. En zeker niet lichtsterk. Dus een helder, een scherp beeld krijgt men daar niet van. En dat is het idee. Bovendien ziet men in de spiegel de dingen ook nog indirect en vaak helemaal omgekeerd. En soms is dat totaal noodlottig. Maar dat even terzijde. Maar het gaat over het kind zijn. Als kind is men onvolwassen en men ziet wel wat, maar men kan het niet goed plaatsen in het grotere geheel. Dat geldt voor het kind in het algemeen. En voor kinderen gods die vleeselijk zijn, geldt precies hetzelfde. Zij zien wel wat, maar meestal nog erg dichtbij. Wat mij bijgebleven is van de ontelbare evangelisatiesamenkomsten die ik als jongen heb meegemaakt, is inderdaad ongeveer dit. Dat het evangelie. Misschien heb ik het verkeerd opgevat. Misschien zag ik het door mijn eigen bril, voor zover ik die had. Maar in ieder geval, ik kreeg altijd de indruk dat het evangelie hoofdzakelijk bestemd bleek te zijn voor mensen die aan lager wal geraakt waren, die in grote problemen verkeerden enzovoorts. En als ze dan tot geloof kwamen, zou het zich allemaal wel oplossen. En of dat de bedoeling ervan was, weet ik ook niet. Maar wat me er wel uit is bijgebleven, is dat je dus al gauw het idee krijgt dat er Heer er is om jouw problemen op te lossen die zo dichtbij liggen. Maar het probleem is in de meeste gevallen, denk ik, dat je veel te dichtbij zoekt. Alleen, je kunt niet verder kijken. Want de mens heeft nou eenmaal geen toekomst, niet werkelijk. Laat staan dat hij hem zou kunnen zien. Wat wij nodig hebben en waarin de Heer voorziet, is in een toekomst namelijk. En dus in richting aan ons leven. En vele problemen lossen zich daarmee vanzelf op. Als men tenminste leert in de verte te kijken. Dan gaat het om. Wat hebben we nog meer? Onze broeder was er straks in Romeinen 15. Dus die neem ik er maar even bij dan. Romeinen 15. In Romeinen 14 en 15 vindt u hetzelfde. In Romeinen 15 vers 1 vindt u min of meer de conclusie uit hoofdstuk 14, namelijk wij die sterk zijn, zijn schuldig de zwakheden der onsterken te dragen en niet onszelf te behagen. Waarbij ik erop wijs dat degenen die zwak zijn, of de onsterken uit dit vers, zijn de onsterken in het geloof. Hè? In het geloof. Wij hebben het niet over de samenlevingen, maatschappelijke problemen en dat soort dingen. Hoewel die daar een rol in spelen, soms, maar niet noodzakelijk. We hebben het over degenen die zwak zijn in het geloof. En degenen die zwak zijn in het geloof, wel, daarvan staat in hoofdstuk 14, vers 2. De een gelooft wel dat men alles eten mag, maar die zwak is, eet moeskruiden. Misschien gelooft hij ook wel dat men alles eten mag, maar hij kan het niet en hij durft het niet, want hij heeft die blik nog niet zo ver weg staan. Hij is er dichtbij gefocust, om zo te zeggen. Voor zover dat alle focus is namelijk. Hij ziet alleen op het eigen leven en vraagt zich af, wat moet ik doen en wat moet ik laten? De bedoeling is dat wij als kinderen Gods ons niet afvragen, wat moet ik doen en wat moet ik laten? Wat mag ik en wat mag ik niet? Wij zouden ons afvragen, hoe dienen wij de Heer? En hoe komt het leven van Christus in ons tot ontwikkeling? Ik wilde zeggen openbaring, maar dat bedoelde ik niet. Anders is het weer meteen, we moeten het toch aan iedereen laten zien. Nee, daar gaat het niet om. Het gaat om dat het leven van Christus in ons geleefd zou worden. Dat is waar het over gaat. Het heeft met doen en laten, in de zin van wet, heeft dat weinig van doen. Maar men moet deze dingen nou eenmaal leren. Want leven onder de wet is kenmerkend voor degenen die zwak zijn in het geloof, leert mijn Bijbel. Het heet eerste beginselen der wereld. Daarna is zelf nog sprake van eerste beginselen van de leer van Christus. Maar die zou men ook nalaten, dat is Hebreeën 6. De eerste verse. Het gaat erom dat wij zouden zien op de toekomst. Niet ons zouden richten op onszelf, maar op de Heer. En op wat wij in Christus geworden zijn, dan wel hebben ontvangen. Nou, enzovoorts, enzovoorts. En daarna kom ik automatisch terug eigenlijk bij Johannes hoofdstuk 8. Men geloofde in hem, las ik er straks, maar het hield gauw op. De Heer zei, als u daarbij blijft, zijt gij waarlijk mijn discipelen en zult de waarheid verstaan. En de waarheid zal u vrijmaken. Maar dat wilde men niet, want dat leven op korte termijn, dat wat dichtbij is, de eigen leven, hoedanigheden en omstandigheden, daar wilde men bij blijven. En daar wil men bij gelegenheid ook de Heer wel een plaats in geven. Maar dat blijft dichtbij. En ik hoor nogal eens van mensen, meestal mensen waarmee ik nog niet alle dagen contact heb, maar wel die ik al veel langer ken, hoor ik nog van mensen van nou, dat ze toch wel wat teleurgesteld zijn in de Heer. En van dingen die ze vroeger zeker wisten, weten ze nou niet meer zo zeker. Ja, het staat wel in de Bijbel, maar begrijpen wij het dan misschien verkeerd? Het antwoord is ja, je begrijpt het verkeerd. Maar goed, meestal staan ze er toch niet open voor meer om dat te horen. Maar ze zijn teleurgesteld omdat ze verwachtingen hadden van de Heer. En de Heer blijkt het niet waargemaakt te hebben, maar de verwachtingen waren verkeerd. Ik zeg altijd, kerst is het grote christelijke feest en het is gewoon zo omdat het zegt dat de Heer tot ons komt. En een plaats inneemt in ons, in onze leven, zal ik maar zeggen. Dat wil men wel, maar het andere wil men niet, namelijk dat men tot hem zou uitgaan buiten de legerplaats. En dat men zich zou oefenen in het verzien. De gedachte losmaken meteen van dat wat vandaag is en omstandigheden van vandaag. Men zou vooruit moeten zien, men zou moeten kunnen relativeren. En dat is waar het werkelijk om gaat natuurlijk. En dat is wat ons hier in Markus 8 geïllustreerd wordt. Begrijp je me goed? De eerste fase van het werk is de Heer. Hij maakt ons bekwaam om te kennen. Daarna de volgende fase, namelijk de oefening daarin. Het leren zien is ook wat de Heer doet. En daarom staat er, hij legde wederom de handen op zijn ogen en deed hem opzien en hij werd hersteld. Het is een voortgaand werk en het ene is, het is eenmalig, het andere is, maar hij doet het nog steeds. Het werkt nog steeds door en het geldt voor alle nieuwtestamentische waarheid. Ik zeg dat ook regelmatig. U weet wel, zo van, wij zijn wedergeboren naar de geest, maar we zouden het ook worden naar de ziel. En als u dat niet begrijpt, zeg ik, wij zijn zalig naar de geest, wij zouden zalig worden naar de ziel, enzovoort. Of gewoon nog korter, wij zijn verlost, maar daarom moeten wij verlost worden. In de praktijk namelijk altijd, daar gaat het om. De bedoeling is dat wat en wie wij geworden zijn in Christus, dat dat in de praktijk van ons leven ook gepraktiseerd zou worden. Wij zijn heilig en daarom zouden we heilig wandelen. We hebben eeuwig leven, daarom schrijft de apostel, grijpt het eeuwige leven. En zo verder, ik ga daar nou niet op in, want ik neem aan dat u dat algemene beginsel kent. En zo is het hier ook, en zo is trouwens ook in Galaten 1 vers 4, waar staat dat de Heer, de levende Christus, na zijn opstanding, zich voor ons heeft overgegeven, opdat hij ons trekken zou uit de tegenwoordige boze wereld. Dat is wat hij nu doet. Het een is, wij zijn feitelijk daarnaast gezet, officieel van Gods kant is dat zo geregeld, en bekwaam gemaakt om dienaren van het nieuwe verbond te zijn, 2 Korinthe 3, maar de bedoeling is ook, dat was dienaren van dat nieuwe verbond functioneren, buiten de eerste beginsel van de wereld, en dus buiten de tegenwoordige boze eeuw. En daar gaat het maar om. En dat is wat hier zo prachtig geïllustreerd wordt. Ik vind dat mooi hoor, dat er zo staat. Hij zag hen allen ver en klaar. Dat is toch geweldig. Als je ver kunt kijken, het is nog scherp ook. Komt in Nederland niet zoveel voor. Er zijn altijd dingen die dat hinderen. Hè? Ik heb het niet alleen over fotografie, maar ook gewoon kijken. Dat je goed zicht hebt. In de verte. Gedetailleerd kunt zien. Als het ware telescoopjes in je ogen hebt enzovoort. Hè? Even inzoomen. Dat lijkt me wel wat in elk geval. Maar dat is de bedoeling, dat wij het zicht zouden hebben op die heerlijkheid die aan ons zou geopenbaard worden. Dat wij volwassen gelovigen zouden zijn, die niet alleen zeggen, ja, de Heer heeft ons bekwaam gemaakt om dienaren te zijn, maar dat we ook daadwerkelijk als dienaren van Christus leven onder het nieuwe verbond en hem daarin dienen. Hoe dat precies moet, vraagt men altijd. Dan zeg ik, ik zou het u niet kunnen zeggen, want ik kan het in mijn Bijbel ook niet vinden. Hoe dat precies, de vraag is altijd precies, hè? In een interview, weet je, of voor radio, televisie, is altijd, interviewen is altijd. Wat is dat precies? Even gauw, wat is dat precies? Even gauw. Even, ja. Ja, en dan moet het nog precies ook. Dat gaat dus niet. En zo doet de schrift dat ook niet. En waarom ook? Waar het over gaat is dat wij onze blik zouden richten inderdaad op Jezus, de overste leidsman en voleinder des geloofs. En daarna zeg ik, wat wij zouden doen, dat is makkelijk genoeg, wat wij zouden doen is onze levens aan de Heer ter beschikking stellen en vragen of hij inderdaad het goede werk aan ons begonnen zou willen voleindigen tot op de dag van Christus. Dat is in ieder geval Bijbels, ontleend aan Filippenzen 1, en dan doet hij dat. Want hij laat niet varen het werk zijner handen. Hij is niet ontrouw, maar integendeel trouw aan degene die hem voor dat werk heeft aangesteld. Hij opent ons niet alleen de ogen, maar hij leert ons ook zien. Het enige is dat wij moeten willen leren. Begrijp je me goed? Een groot deel van het christelijk leven is natuurlijk in de praktijk doen. Dat zeggen we makkelijk omdat we er met de neus bovenop staan, dat zien we dan nog. Het is een kwestie van doen. Maar in werkelijkheid, het is niet een kwestie van doen, het is een kwestie van leren. De Heer wil ons wat leren. De Heer heeft ons voor zijn werk niet nodig in deze wereld. Welk werk zou het trouwens moeten zijn in de wereld? Hij haalt ons eruit immers. De Heer wil ons wat leren om ons toe te bereiden voor onze toekomstige bestemming. Daar gaat het om. Wij moeten leren zien. En dat is niet voltooid als wij tot geloof komen, maar integendeel, dan begint het pas. Dat is de gelegenheid waarbij de ogen geopend worden en daarna neemt de tijd. We moeten leren zien, interpreteren enzovoort. We moeten leren om te gaan met het licht en daarmee ook met de vrijheid. Dat had ik natuurlijk nog even moeten noemen. Even tot slot dan. Hè. Als je niet ver kunt kijken, dan kun je net zo goed in een ruimte zijn met een lamp met een beperkte lichtkring, weet u wel. Je ziet alles wat om je heen is, daar kun je ver met autolampen bijvoorbeeld, kun je een eind mee komen, die schijnen 100 meter voor je uit of zoiets. En dat is leuk om te rijden, maar van het landschap zie je niks. En je weet absoluut niet waar je bent. Ik heb het ook wel eens voor de eerste keer, zuster, dat ik Carinthië binnenreed, ooit, jaren geleden, in Oostenrijk, zag je geen hand voor ogen, want het stroomde van de regen. Kilometers, vele kilometers. Uiteindelijk dachten we, nou hier moeten we maar een zimmer zien te belegen. Want ze waren toen nog vrij, hè. Nou goed, en de andere dag was verbazingwekkend, het was helder weer, kijkt uit het raam, zit je midden tussen de bergen in het prachtige zonlicht. Hoe ik er gekomen was, ja, in de auto met zo'n beetje licht door de stromende regen enzovoort. Je ziet dus niks. En als je dus weinig ziet of alleen maar ziet wat dichtbij is, dan heb je fundamenteel geen vrijheid. Vrijheid is dat je blik kunt richten naar de horizon. Ver kunt zien. Weet wat je plaats is in het grote geheel enzovoort. Daartoe is dat licht ons gegeven. Dat is één ding. En vervolgens wij zouden het leren gebruiken. We zouden de zinnen oefenen heet dat, want dat wordt van jonge kinderen in Christus gezegd in Hebreeën 5 en 6. We zouden de zinnen oefenen, de zintuigen oefenen. Uiteraard om waar te nemen en daarna om te leren begrijpen. De Heer helpt ons daarbij, geeft ons daarbij onze oefeningen en dat is heel ons leven het geval. Wij zouden die dingen leren verstaan. En dat het nodig is, ja, misschien vindt u het niet nodig, maar de Heer vindt het nodig en daar gaat het om. Hij heeft een bestemming voor ons, hij geeft ons een positie en bereidt ons daar nu reeds op voor. En daarom geldt onder alle omstandigheden dat we ons vertrouwen op hem stellen, opdat inderdaad dat voortgaande werk van Christus aan ons mogen volbracht worden. Niet in onze kracht uiteraard, maar in zijn kracht, maar niettemin wordt van ons verwacht onze volle overgave aan dit werk van de Heer. Dat we niet maar wat schimmen om ons heen zien, bij wijze van spreken, maar dat we zouden zien, ver en klaar. Zullen we de Heer danken? Hemelse Vader, we zeggen u dank dat u ons geplaatst hebt in dat licht. Dat u uw licht en waarheid daadwerkelijk hebt nedergezonden, zodanig dat wij daar nu in mogen wandelen. We zeggen u dank, Vader, dat wij mogen uitgaan buiten de legerplaats, mogen komen tot ons heiland zelf, die het licht der wereld is en die met zijn licht, zijn evangelie schijnt in onze harten. Opdat wij in dat licht zouden wandelen. Zouden komen tot die vrijheid der heerlijkheid der Zonen Gods. Opdat wij zouden leren verstaan wie wij in Christus geworden zijn. Wat u ons gemaakt hebt toen u ons verloste uit de dood en de macht van de zonde en verderf. En ons geplaatst hebt onder de vrijheid van uw nieuwe verbond. Wij danken u dat we daarin mogen staan. Mogen leven niet onder de zonden, onder de wet, maar in tegendeel onder de rijkdom van uw genade. Opdat we als dienaren van uw nieuwe verbond zouden opgevoed worden tot die mannelijke rijpheid. Om daarna voor altijd onze plaats daarin in te nemen, in uw nieuwe schepping. We zeggen u dank, Vader, dat we ons daarbij mogen bepalen, steeds opnieuw mogen beseffen dat wij ons zouden oriënteren op die geweldige toekomst, in plaats van op onze eigen kortzichtige en bekrompen levensomstandigheden. We zeggen u dank dat we over alles heen, alle zichtbare omstandigheden van de oude mens heen, ons mogen uitstrekken naar die dingen die wij niet zien, maar nochtans geloven, omdat uw woord het zegt, opdat we daarin zouden wandelen en opdat we bovendien hem zouden dienen die wij niet zien. Wees u dan ons nabij, Vader, met uw kracht en uw genade, opdat we mogen leren te zien dat wat voor onze oude mens weliswaar ver is, maar dat wij zouden zien en verstaan door uw woord en door de werking van uw geest. Omdat we waarlijk zouden vrij zijn en omdat we waarlijk zouden erven. Wees u ons dan nabij met die kracht en met die genade om Christus wil. Amen. Amen.